Dan gaan we gewoon verder waar we vorige keer gebleven zijn. In Handelingen 2, min of meer. In Handelingen 2, waar we terechtgekomen waren in de toespraak van de apostel Petrus. Nou ja, eigenlijk in zijn schriftlezing. En die lees ik dus nu ook weer. Handelingen 2 vanaf vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En het was dan niet alleen Peters schriftlezing, allebei zijn dan, nou, minstens 3-4 schriftlezingen uiteindelijk, maar zijn hele toespraak, althans voor zover wij die in de Bijbel hebben, dat schijnt voldoende te zijn. Een toespraak op de Pinksterdag, de bekende Pinksterdag. Een toespraak ook naar aanleiding van de gebeurtenissen die op die dag plaatsvonden. Het meest opvallende voor het publiek zal geweest zijn dat zij, het publiek namelijk, en de grote werken Gods hoorden verkondigen in hun eigen talen. Zij spraken in tongen, populair gezegd. Waarna sommigen spotten en zeiden, zij zijn vol zoete wijns, maar dan staat Petrus op en die voert het woord. En nu niet in een of andere vreemde taal, maar nu gewoon in wat het maar was, want dat weet ik nooit helemaal zeker. Het schijnt Aramees geweest te zijn. Dat denk ik ook, maar het kan ook best Hebreeuws geweest zijn, ik weet het niet. Het verslag hebben we overigens in het Grieks en inmiddels in het Nederlands voor ons. En Petrus zegt, nee, deze zijn niet dronken, vers 15, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar zegt hij, dit is wat gesproken is door de profeet Joël, en daar hebben wij vorige keer over gehad, waarover gesproken is door de profeet Joël. Het blijft natuurlijk het struikelblok in deze toespraak van de apostel Petrus, want velen kunnen die schriftlezing van Petrus uit Joël niet in overeenstemming brengen met de rest van zijn toespraak. We zien het verband niet. En dat is weer zo, omdat inderdaad het gedeelte uit Joël de indruk wekt dat het uitsluitend gaat over de gebeurtenissen die wij kennen als de wederkomst van Christus. Staat in verband met het Joodse volk, staat in verband met het aanbreken van de dag des Heren. Het wordt hier trouwens ook mee geciteerd uit het Oude Testament. Het gaat over de verwoesting van Jeruzalem. Kortom, het gaat over het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem gered zou worden. En dat staat er ook precies zo in Joël hoofdstuk 2. En daarna is de vraag gewoonlijk altijd, waar heeft Petrus het over? Wist hij wel waar hij het over had? En sommigen willen die gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus niet kennen. En de gebeurtenissen rond de 70ste week van Daniël. Men gelooft niet in de wederkomst van Christus. Men gelooft in de jongste dag. Dat de Heer komt om te oordelen de levenden en de doden, heet het dan. En dat noemt men dan gemakshalve de wederkomst, maar dat is het niet. Zie, en dan blijft van het divers uit Joël inderdaad over dat ze spreken over de tegenwoordige tijd. Men veronderstelt dan tot aan de jongste dag. Dus men neemt het voor lief dat Petrus het hier zo aanhaalt en zegt, er is niks bij mis. Maar wij bestuderen Joël, lezen het stukje wat hij hier citeert en komen tot de conclusie dat het gaat over de wederkomst van Christus. Want het gaat uitdrukkelijk in Joël 2 over de dag des Heren. Ik zoek hem nou niet meer op, hè. Maar het gaat uitdrukkelijk over de dag des Heren, daarmee de wederkomst van Christus. Het gaat over legers die de Joodse staat en stad verwoesten. Het wordt uitgebreid beschreven en weer wordt gesproken over die vreselijke dag des Heren, die komt met oordeel van Gods wegen en zo verder. En dat hebben wij nog niet meegemaakt. Die dingen zijn nog niet gebeurd. En hoe kan Petrus dan zeggen, dit wat nu gebeurt is de vervulling van, want dat is toch op zijn, dat zegt hij niet letterlijk zo, maar dat is wel de suggestie. Hij zegt, dit is wat Joël gesproken heeft. Hij zegt per slot van rekening niet, dit lijkt op wat Joël gesproken heeft. Voor alle duidelijkheid, hij zegt trouwens ook niet, dit is de voorvervulling van wat Joël gesproken heeft. Wat dat ook wezen mogen. Dat is ook een term die voor de gelegenheid geïntroduceerd wordt. In werkelijkheid is het natuurlijk een heel stuk eenvoudiger. Wat we in de eerste plaats ons zouden realiseren, ik noem een paar algemene dingen zonder ze meteen om met schriftplaatsen te argumenteren. In de eerste plaats, in het Oude Testament vindt men niet nadrukkelijk, niet expliciet, het onderscheid tussen wat wij noemen de eerste en de tweede komst van Christus. Dat is een bekende verhaal, dat staat in alle handboeken, zeg ik dan. Dat is niet waar, maar bij wijze van spreken dan, hè, staat allemaal in. De profeten keken vanuit oud-testamentische tijd naar de toekomst en zagen de komst van Christus. En ze zagen twee bergtoppen, want dat beeld wordt altijd gebruikt, ik gebruik het ook graag. Ze zagen twee bergtoppen achter elkaar, maar zagen niet dat er nog zoveel tussen zat. Dat klopt ook, want wat er tussen zit was verborgen. Volgens zowel het Oude als Nieuwe Testament is dat zo. Dat was verborgen en dus inderdaad niet geopenbaard. En de gebeurtenissen van de komst van Christus en wat wij zijn wederkomst noemen, wordt vanuit het Oude Testament in het algemeen beschouwd als één gebeurtenis. Als je het achteraf weet dat er zoveel tijd tussen zit en dat dus de komst van de Messias wordt onderbroken, zodanig dat wij spreken over eerste en tweede komst, dan kun je het daarna in het Oude Testament wel terugvinden. Maar het staat er dan redelijk bedekt enzovoorts. Ik heb het vorige keer ook gedemonstreerd aan de hand van uitspraken van de Heer Jezus die uit Jesaja citeert en die midden in een zin, bij wijze van spreken, bij een komma ophoudt te citeren en dan maar afbreekt en zegt, heden is deze schriftwoord vervuld. Als hij doorgelezen had, had hij niet meer kunnen zeggen, heden is deze schriftwoord vervuld. Want wat er verder stond, heeft betrekking op de dag der wraak onze Gods. Die was nog niet aangebroken, maar het wel aangename jaar des Heren wel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo zit dat nou eenmaal. Er zijn talloze schriftplaatsen in het Oude Testament waar je het zo kunt aanwijzen en zeggen, kijk, tot hier gaat het over de eerste komst en vanaf dit vers, en soms halverwege het vers, gaat het over gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Het werd nou eenmaal verborgen gehouden voor een volk dat ongelovig zou zijn en dat niet rechtstreeks betrokken zou zijn in de gebeurtenissen die nu eenmaal tussen de eerste en wederkomst liggen. De tijd van de verborgenheid. waarover Mozes al sprak in Deuteronomium 31, 32, maar waarover de profeten later uitgebreider gesproken hebben, en wat ook door de Heer Jezus wordt aangehaald als zij bij meerdere gelegenheden spreekt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, en zal in ieder geval ook door de apostel Paulus, die zegt dat juist hij de verborgenheden openbaart, en bovendien zegt hij dat wij leven in de huishouding, heerschappij, dan wel bedeling der verborgenheid. Met de uitdrukking uit Efeze hoofdstuk 3. Wij leven in die tussentijd, waarover het Oude Testament niet expliciet, impliciet wel hoor, maar niet expliciet spreekt, en daar gaat het om. En datzelfde beginsel is ook van toepassing op de profetie van Joël, met name ook Joël 2. Daar wordt in dat schriftgedeelte dat Petrus aanhaalt, gesproken over de komst van de Messias. Niet zijn wederkomst, niet zijn eerste of tweede komst, gewoon de komst van de Messias. En dat is wat in het Oude Testament beloofd was, want wat was er beloofd? Noem ze maar weer op, het rijtje, het is toch allemaal hetzelfde zeg ik, de komst van de Messias. Dus de komst van de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam bovendien. Dan ineens vertaald met zoon des mensen. Maar er was beloofd. De uitstorting van de Heilige Geest was beloofd. Er was beloofd een hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En dus er was beloofd een nieuw priesterschap, maar daarmee ook een nieuw verband. En er was bovendien ook beloofd dus een koninkrijk. Want de hogepriester naar de ordening van Melchizedek is ook koning. En dus was er beloofd een koninkrijk en dus de terugverzameling van Israël. Hoeveel heb ik er nou genoemd? Dat we nog wel meer kunnen noemen waarschijnlijk. Het is namelijk allemaal hetzelfde. Het is niet hetzelfde, maar die dingen komen allemaal door de Messias. Dus in het algemeen blijft het, de Messias zou komen, zijn nieuwe verband oprichten, zijn priesterschap vestigen, zijn koninkrijk vestigen, en zo verder. Nou goed, dat is wat Joël aankondigt, maar wat in het algemeen de profeten aankondigden, en met grote nadruk dan ook Jesaja en eventueel Jeremia. Ja, de andere profeten natuurlijk net zo goed. Maar lees je bijvoorbeeld, omdat het nou toch tegen kerstfeest loopt. Lees je bijvoorbeeld Micha 5 over gij Bethlehem, Efrata enzovoort. Lees maar even door daar. En je zult zien dat het gaat over de vestiging van zijn koninkrijk, over Juda. En daarmee over Israël. Dat is nog steeds niet gebeurd. Moet nog gebeuren. Met andere woorden, ergens in die verse zit dan ook een onderbreking van pak een beet 2000 jaar. Toch? Nou, zo vind je dat in al die profetieën zo terug. Er is ook niks moeilijks aan. Wat Joël aankondigt, is gewoon de komst van de Messias en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat Israël zelf, te beginnen met het Joodse volk dus, daar pas deel aan zou krijgen in de praktijk. Aan het eind van de 70ste week en dus na die beroemde verwoesting van Jeruzalem. Dat is waar en dat verband vind je in Joël ook. Maar dat wil niet zeggen dat er geen anderen zouden zijn die daar geen deel aan zouden krijgen. Aan Christus, in het Grieks dus, Christus, de Messias min of meer in het Hebreeuws. Dat er anderen deel aan zouden krijgen wordt daarbij niet uitgesloten, in tegendeel. En wat wij dan ook zien, is dat Petrus deze profetie aanhaalt en zegt, nou dit is wat Joël gesproken heeft. Namelijk in het algemeen de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat al die dingen die ik nu net noemde, niet allemaal op één dag gerealiseerd zouden worden, dat lijkt mij tamelijk vanzelfsprekend. Nog afgezien van dat sommige oud-testamentische profetieën ook inderdaad volgorde aangeven, eerst dit en dan dat en dan dat. Maar dat het niet allemaal gebeurt op één dag, lijkt me duidelijk. Ik weet het, er zijn mensen die denken echt dat het op één dag is. Die denken er niet werkelijk over na, ben ik bang. Maar die hebben in gedachten, straks komt de Messias. Velen denken dat, hè. Denken, straks komt de Heer ineens op de Olijfberg en dan breekt de duizendjarig vrederijk aan of zoiets. Ineens. Zo van de een op de andere dag. Alsof niet eerst Jeruzalem herbouwd zou moeten worden, opdat er überhaupt de troon van David zou kunnen staan. Nou ja, die troon hoeft ook nog niet letterlijk te zijn natuurlijk, want de troon is eigenlijk ook maar een symbool. Maar goed, in een verwoest Jeruzalem kan nooit de hoofdstad zijn van een wereldrijk. met de Messias aan het hoofd. Dan zal het toch op zijn minst nog herbouwd moeten worden. Bovendien, de tijden waarin Jeruzalem belaagd zou worden door de vijand, waarbij de Heer als een muur zou zijn rondom Jeruzalem en Jeruzalem zou redden, die tijden, die moeten dan ook eerst nog aanbreken, want dat is nog niet geweest. Immers, als de Heer komt op de Olijfberg, dat ga ik niet uitleggen, dat noem ik gewoon weer in het voorbijgaan. Voor degenen die het nooit gehoord hebben, Zacharia 14 is de enige plaats waar expliciet, dus zonder omwegen, expliciet staat dat als de Heer wederkomt, zet hij zijn voeten op de Olijfberg. En die plaats, en dat weet iedereen dat dat zo is, en op die schriftplaats staat dat het is op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Kan niet missen, kan geen misverstand over bestaan. Nou, daarna moet er dus nog heel wat gebeuren. Bovendien is daar sprake van een gelovig overblijfsel uit Juda, uit het Joodse volk, dat uitgeleid wordt naar de woestijn, omdat daar een vluchtplaats voor hem gereserveerd is. Dat woord staat er ook, al is het dan vertaald met Azal. Maar in Openbaring 12 heet het gewoon een plaats haar van God bereid. Dus daar staat eigenlijk precies hetzelfde. En er zal duidelijk zijn dat bij die gelegenheid dus niet dat zogeheten duizendjarig rijk aanbreekt. Want er moet nog wel het een en ander gebeuren. Bovendien, van de ene dag op de andere heb je niet het hele Joodse volk hersteld en terugverzameld in Israël. Laat staan in Jeruzalem. Bovendien, de Bijbel zegt dat het 7 maanden duurt na de verwoesting van Jeruzalem voordat men het land gereinigd heeft, toch? Nee, staat er in, wat het maar was, Ezechiël 39, geloof ik. Noem maar op, ik bedoel, er moet nogal wat gebeuren in die dagen, om van andere zaken maar niet te spreken. En dus, deze woorden die erover gaan, over de komst van de Messias, het aanbreken van het Nieuw Verbond, het oprichten van zijn koninkrijk, deze woorden beschrijven dus een periode. Bovendien, voor alle duidelijkheid, de eerste komst van Christus was een periode. En de tweede komst is dat net zo goed. De toekomst van de Zoon des Mensen wordt trouwens vergeleken met de dagen van Noach. Er was dus niet één dag, maar was net zo goed een periode waarin het een en ander zou moeten gebeuren. En de aardigheid, dit is niet moeilijk, dit is vanzelfsprekend. Al hoort u het voor het eerst, never mind, dit is vanzelfsprekend dat het tijd vergt. Wat minder vanzelfsprekend is, maar niettemin volstrekt bijbels, is dat het eerste deel van wat je vanuit het Oude Testament zou moeten noemen de komst van de Messias, dat eerste deel is nogal lang. Dat eerste deel betreft namelijk de periode waarin de opgestane Christus, dat is een pleonasme voor alle duidelijkheid, waarin de opgestane Christus een gemeente verzamelt uit de heidenen voor zijn naam, dat is Handelingen 15, woorden van Jacobus, ontleend aan die van Simeon naar vooruit. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de troon van David weder oprichten. Het huis van David of de vervallen hut of de tabernakel of hoe het maar genoemd wordt. De betekenis begrijpen we allemaal. De troon van David herstellen. Wel, de Heer zou komen, de Messias zou komen en de troon van David herstellen. Maar wat in het Oude Testament niet altijd even duidelijk is, en meestal helemaal niet duidelijk is, is dat de Messias weliswaar komt, maar voordat hij toe is aan het herstellen van de troon van David, doet hij eerst wat anders. Het is ongeveer zoiets, ik zeg het nou wat losjes, maar ik bedoel het veel serieuzer dan dat ik het nu zo losjes zeg. Het is ongeveer zoiets als dat toen Mozes Israël leidde uit Egypte naar het beloofde land. Toen kwam hij met het volk in de woestijn en een van de eerste dingen die hij deed was het aanstellen van een raad van oudsten uit het volk. 70 oudsten die hem zouden moeten helpen, die hem zouden moeten vertegenwoordigen in zijn machtsuitoefening, leiding geven, hoe je dat maar noemt, aan Israël enzovoorts. En wat de Messias, degene die meerder is dan Mozes, maar goed, de Messias is de profeet als Mozes immers, wat Christus doet na zijn opstanding, toen was hij daar alleen als eersteling, wel nu, hij verzamelt zich een raad van oudsten, dan wel eerstelingen, een gemeente van eerstelingen, dat is trouwens ook een pleonasme, maar vooruit, een gemeente van eerstelingen, Hebreeën 12, verzamelt hij rondom zich, en niemand had gedacht dat 2000 jaar of zo zou duren, op voorhand. Maar zo is het wel. Het duurt wat lang, verhoudingsgewijs. Maar het heeft wel degelijk van doen met de oprichting en daarna de openbaring van zijn koninkrijk. Daarom leren wij vervolgens van Paulus in bijvoorbeeld Colossense 3, om maar een dwarsstraat te noemen. Hij zegt, wij weten dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En als dus de Messias komt voor Israël om daadwerkelijk zijn troon op aarde op te richten, doet hij dat met de gemeente. Zijn wij in betrokken? Want we zijn niet alleen kinderen Gods, maar ook erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, en zijn bestemd om tot zonen te worden aangesteld. Ik noem hier gewoon een paar klassieke nieuwtestamentische Bijbelse termen. Dat is het. Dus het duurt gewoon wat lang. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Deze bedeling der verborgenheid, deze bedeling der genade duurt lang. Toen heb ik het nagevraagd aan Petrus. Hij zegt, maak je geen zorgen. Wat de Heer beloofd heeft, doet hij toch. Sommigen beschouwen het als traagheid. Maar in werkelijkheid is langmoedigheid onzes Heren, die wij voor zaligheid zouden achten, enzovoort, op de wijze die onze geliefde broeder Paulus, apostel Paulus, ons ook verteld heeft. Dat is precies wat hij zegt. 2 Petrus 3. En dat waren Petrus' laatste woorden die we in de Bijbel hebben. Hebben die nog? Het duurt wat lang. En Petrus zei, nou ja, lang, het zou 2 dagen duren, heb ik in het Oude Testament gelezen in Hosea. En hij zegt, je weet wel, bij de Heer is 1 dag als 1000 jaar. En 1000 jaar is ook een dag, dan heb je samen 2 dagen van 1000 jaar. Dus op de 3e dag moet het gaan gebeuren. Hebben die nog? Hij ligt het dus zelfs toe. Nou, niet zo heel expliciet, omdat het nou eenmaal toch een soort verborgenheid blijft. Maar je komt het toch bij het lezen van de Bijbel tegen, daar gaat het maar om. Kortom, de Messias is allang gekomen. En wij zeggen, hij komt weder. Dat is inderdaad zo, vanaf aardstandpunt bezien. Wat ons betreft, hij is gekomen en wij hebben deel aan hem. En wij zijn waar hij is en wij zullen ook zijn waar hij is. Hebben die nog? Vanuit aardstandpunt verwachten wij de wederkomst van Christus, maar vanuit de positie die we als kinderen Gods, als gemeente hebben ontvangen, verwachten we niet de komst van Christus. Wij verwachten onze openbaring met hem, dat is waar. Dat is wat wij verwachten. Want wij zijn waar hij is. We zijn met hem gezet, zegt Paulus, in de hemel. Ik vraag je niet om dat meteen te begrijpen als u het voor het eerst hoort, maar wel om het te geloven, want het staat gewoon in de Bijbel. We hebben die hemelse positie en van daaruit zullen we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Waar het maar om gaat, is dat dat de vervulling van die oud-testamentische profetieën allang begonnen is. De Messias is verschenen. En waar Joël 2 gaat over de komst van de Messias met al wat daarbij hoort, kan Petrus dus rustig zeggen, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Alleen moet erbij vermeld worden, maar het hoeft nauwelijks, wij weten dat niet alles van wat daar in Joël staat al vervuld is. Een deel wel, een ander deel nog niet. Maar het is wat Joël gesproken heeft. En in belangrijke mate, het wat vervuld is, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Vers 17, hier in Handelingen 2. Geciteerd dus uit Joël 2, hè? Dat de Heer zegt, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Sommigen vinden dat, we hebben moeite met de uitdrukking van mijn geest. Dat had ook gewoon kunnen zijn. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Soms denk ik dat dit oorspronkelijk in het Frans geschreven is. Want dan wil je niet de suiker, dan wil je van de suiker en dat soort dingen meer. Die zeggen het zo. En in het Grieks staat het hier ook zo. Maar in gewoon Nederlands is het gewoon, ik zal uitstorten mijn geest. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En daarna trap ik weer een open deur in. De vraag is namelijk, is dat dan gebeurd, dat de Heer zijn geest heeft uitgestort op alle vlees? En ik trap natuurlijk een open deur in, want dat is niet gebeurd. Wij hebben ook helemaal geen probleem mee met de uitspraak. Wij weten hoe dat gebeurt, toch? U weet toch wie de Heilige Geest ontvangt? Degene die gelooft. Nou ja, zo eindigt de toespraak van Petrus. Dat wil zeggen, de praktische toepassing, om zo te zeggen, vanaf vers 37. Het idee is dat een ieder die gelooft, die geest zal ontvangen. En als sfeer Joël wordt aangekondigd, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, dan houdt dat dus in dat er ooit een keer een tijd aanbreekt waarin alle mensen, want het gaat uiteraard over mensen, dat begrijpt u, hè, dat er een tijd aanbreekt waarin alle mensen gelovigen zijn. Ja, of anders overleden, maar dat hoef ik er toch niet bij te zeggen, hoop ik. Levende mensen uiteraard. En die tijd breekt ook aan, want het moment waarop de 1000 jaren aanbreken, om zo te zeggen, als de Heer zijn koninkrijk vestigt, wel degelijk op een bepaalde dag definitief over de hele mensheid, over alle volkeren, dan houdt dat in dat degenen die niet tot geloof gekomen zijn, inderdaad van de aarde worden weggenomen. Onder het motto, de een zal gelaten worden en de andere zal weggenomen worden. Wat ongelukkig vertaald in Matthäus 24, maar de commentatoren hebben er geen twijfel over en ik ook niet. Degene die daar wordt weggenomen zoals in de dagen van Noach, want dat staat erbij. En degene die weggenomen werden in de dagen van Noach, die verdwenen naar het dodenrijk, om zo te zeggen, die stierven namelijk. En degene die bleven waar ze waren, was Noach en zijn achttal. Op aarde bleven zij namelijk. Toch? Nou, dat is wat gaat gebeuren. Dus er kan het tijdstip dat alle vlees in de zin van ieder mens een gelovig is, namelijk eeuwig leven heeft ontvangen, is wedergeboren, kortom de Heilige Geest heeft ontvangen, want dat is allemaal hetzelfde. Geboren is geworden uit de geest en dus de geest heeft ontvangen, want wat uit de geest geboren wordt, dat is geest enzovoorts. Bovendien geest is leven en leven ontvangt men door geboorte en dit is eeuwig leven ontvangt men door wedergeboorte, met dank aan Nicodemus. Nou ja, die wist het eerst ook niet, maar goed, die is wat bijgespijkerd in Johannes 3. Ik bedoel, dit zijn toch... Mag ik aannemen, tenminste dat neem ik nu aan, zijn toch algemeen bekende zaken. En dus, hoe lang duurt dat? Ja, dat weten wij niet. De Heer zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Dan moet hij ergens beginnen. Het moet ook ergens voltooid zijn. Waarna de vraag is, is het al begonnen? Ja, want Petrus zegt, dit is wat Joël gesproken heeft. En het is het eerste punt ook wat hij noemt. En als dat geen argument is, omdat niet alles wat hij leest al vervuld is, dan geeft dat niks. We hebben het andere argument gelezen, want het staat in vers 33. Hij dan, Christus namelijk, Jezus, hij dan door de rechterhand God verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dus, is het begonnen dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees? Ja, de eerste die die geest ontving was de Heer Jezus. En dat is wat hier gepredikt wordt. En wanneer ontving hij dat? Nou, niet op de Pinksterdag, maar op de eerste Paasdag dus. Hè? Bij zijn opstanding uit de dood. Daar is het begonnen. En omdat hij de eerste is die het ontving, is hij dus de eerste die wedergeboren werd, om zo te zeggen. De eerste die eeuwig leven ontving, in plaats van het oude leven. U weet, met kerst herdenken we zijn geboorte, maar met Pasen zijn wedergeboorte uiteraard. Zijn opstanding uit de dood, dat is wat het is. Zijn geboorte uit de geest. Of hoe dat maar heten mag, waardoor hij werd Messias, gezalfde, want de zalfolie is een beeld van de geest immers. Zie? En waardoor hij dus meteen ook werd de eerstgeborene aller creaturen, dat is Colossense 1, of de eerstgeborene uit de doden, dat is 1 Korinthe 15, of gewoon de eerstgeborene, in de zin van degene met het eerstgeboorterecht. Zie? En daarom is hij, want dat is de consequentie, dus ook inderdaad ons hoofd. Want het woord hoofd betekent ook maar gewoon eerste. Hè? Dat is de eerste. In alles. Hij zou in allen en in alles de eerste zijn. Beide uitspraken lezen wij trouwens in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Kortom, God is zijn beloften aan het vervullen. De belofte namelijk dat hij van zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En hij is begonnen bij de Heer Jezus. En ik heb vorige keer dat vers aangehaald, als ik me niet vergis, uit Johannes hoofdstuk 7, of was het 8? Nee, het was Johannes 7, dat aardige vers. Er staat tussen haakjes, maar dat betekent niet dat het in de grondtekst niet zou staan, of dat het omstreden is of zo. Het betekent alleen dat de vertalers in de gaten hebben dat Johannes hier commentaar geeft op de woorden van de Heer Jezus. Dat hebben ze lang niet altijd door dus. Want er had er veel meer tussen haartjes moeten staan, maar dat terzijde. Johannes 7, vers 39. U weet wel, ik lees vers 37 van Johannes 7. Op de laatste dag, de grote dag van het feest, dat was de achtste dag. Dus het komt na de zeven. De dag na een hele week. Dat was het achtste dag van het Loofhuttenfeest, ja. Stond Jezus en riep, stond hij te roepen in gewoon Nederlands. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik, zijn binnenste vloeien. En zijn zou je eigenlijk moeten lezen als mijn. Het wordt weliswaar letterlijk geciteerd, maar in hoe het hier geciteerd wordt uit, wat was het, Jesaja 12. Hier past de Heere toe op zichzelf. Hij zegt, die profetie van stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, die is op mij van toepassing. En dus lees ik, stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. En levend water is gewoon een beeld van eeuwig leven. Net als het water uit de rots, in de tijd. Om maar eens wat te noemen. Maar dan staat er over het water, vers 39, commentaar van Johannes. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, onder dat woord kom je niet uit, zouden. Dat wil zeggen, er was van oudsher beloofd dat het gebeuren zou. De welke ontvangen zouden, dus de verwijs naar een belofte gods. De geest, de welke ontvangen zouden, die in hem geloven. De gelovigen zouden de geest ontvangen. Toen heb ik het aan Johannes nagevraagd. Hij zegt, wat bedoel je? Hij zegt, nou, ik bedoel, ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Wat is dat? 1 Johannes 3, vers 1 of 2. Maar goed daar, 1 Johannes 3. Dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, zoveel in hem... Zoveel zijn naam geloven, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht, recht namelijk, dat is gewoon het woord recht, heeft hij recht gegeven, Johannes 1 vers 12, om kind van God te worden. Dat is namelijk wat in het Oude Testament beloofd was. Wat? Dat een gelovige eeuwig leven zou ontvangen. Dat een gelovige zou wedergeboren worden dus, Nicodemus. Maar het was een belofte om de eenvoudige reden dat dit eeuwig leven dat beloofd was, was nog niet voorhanden. Bovendien, de Heer wilde het aan niemand geven voordat hij het eerst aan die ene gegeven had, namelijk aan de Heer Jezus. En dus moest men wachten. Oud-testamentische gelovigen waren geen kinderen God, ze waren ook niet wedergeboren, ze waren gelovigen en ze hadden het recht ontvangen om kind van God te worden en ze zouden dus, het was hem beloofd, ooit een keer opstaan uit de dood in eeuwig leven. En het moet nog gebeuren, feitelijk. Want het wachten was niet alleen op die ene eersteling, namelijk de Heer Jezus Christus, maar het wachten was ook op de gemeente van eerstelingen waarvan hij het hoofd zou zijn. En dus gaat de opstanding van de gemeente, als je dat zo kunt zeggen tenminste, in ieder geval vooraf aan de opstanding ten jongste dagen. En vandaar de zogeheten opname van de gemeente. Die begrijp u toch? Hè? Het is een opstanding uit de doden, van tussen de overige doden uit. Want dat is de volle betekenis van de term. Opstanding uit de doden. Met achterlating van de overige doden. De discipelen hoorden de uitdrukking in Marcus 9 en overlegden onder elkaar, want ze wisten niet wat het was. Maar we zien dat het niet is opstanding uit de dood, want dat wisten ze heel goed wat het was. Maar opstanding uit de doden, dat wil zeggen voor de tijd. Als eersteling. En daar gaat het om. Het is waar hierna verwezen wordt. Men zou kind van God worden ooit, maar het was wachten op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Men zou Heilige Geest, namelijk het leven van Christus, ontvangen. Maar pas nadat hij zelf het eerst ontvangen had, uiteraard. En dat staat hier ook. Er staat, dit zeide hij van de geest, want water is een beeld van de geest dus, hè. De welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Andersom, sinds Jezus verheerlijkt is, is er de Heilige Geest. In de zin van, is er eeuwig leven en wordt die Heilige Geest gegeven aan een ieder die gelooft? Want wij die geloven in onze dagen hebben niet macht ontvangen of recht ontvangen om kind van God te worden. Want lees het maar weer verder in 1 Johannes 3. Volgende zin is, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Ziet de grote liefde onze vader geschonken heeft, dat we kinderen Gods zouden genaamd worden. En daarna staat er eigenlijk achter, en wij zijn het ook. Maar in de Statenvertaling is dat weggevallen, maar het doet nou niet de zaken. De volgende zin, ook in de Statenvertaling, zegt, geliefden, nu, altijd in de betekenis van inmiddels, nu zijn wij kinderen Gods. En hij zegt, en wat we zijn zullen, is niet kind van God, wat we zijn zullen, is zoon van God. Want wij als kinderen God zullen tot zonen gesteld worden, was de bedoeling in elk geval. Want daartoe zijn wij als kinderen Gods tevoren verordineerd, heet het dan. Er is dus echt niks moeilijks aan. Wat Petrus predikt is inderdaad dat Jezus verheerlijkt is en dus dat de Heilige Geest is. Onder verwijzing naar dit vers in Johannes 7, bijvoorbeeld dan. Het is precies wat hij zegt. Want hij zegt, en ieder die gelooft zal van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, die geest, namelijk dit leven ontvangen. En daar gaat het om. En dus is dit wat Joël gesproken heeft. Ja, want Joël sprak dat de Heer gezegd had, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En toen het gebeurde op de Heer Jezus, en hij als eerste die geest ontving, zei Petrus, nou, dit is wat Joël gesproken heeft. Moeilijker is het niet. En dat blijft zo. Als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt je de Heilige Geest. Wordt hij wedergeboren? Wordt hij kind van God? Of welke term u maar gebruiken wil. Want het zijn toch echt beschrijvingen van precies dezelfde situatie. En zo zal het ook zijn, zelfs na de opname van de gemeente, als die gemeente van eerstelingen voltooid is. Want als daarna een Jood of een heiden, wie het maar is, de naam des Heer aanroept, zo heet dat, kortom, tot geloof komt. Ze zouden ook zijn naam aanroepen, zegt Romeinen 10. Dan ontvangt hij diezelfde Heilige Geest. En dan gaat ook letterlijk in, we willen niet alleen Joël 2, maar ook Zacharia 12. Ik zal over Juda en over Jeruzalem, zal ik mijn geest uitstorten, de geest der genade en der gebeden. En dan staat er meteen bij, en ze zullen me zien. En ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En zo verder. Het gaat nog steeds verder. En ook daarna nog. Ook als Israël officieel tot bekering of tot geloof gekomen is. Dan nog gaat het verder met de prediking van het evangelie aan de volkeren. In ieder geval door 144.000 dienstknechten gods. U dacht dat ik zou zeggen Jehovah's getuigen. En dat wilde ik ook. Maar door 144.000 dienstknechten gods. Die officieel de 12 stammen Israëls vertegenwoordigen. En speciaal bestemd zijn voor de prediking van het evangelie aan alle volkeren. Alsnog. En ook dan geldt, wie tot geloof komt, ontvangt de Heilige Geest. En zelfs in de 1000 jaren geldt dat nog, want daar mogen dan mensen geboren worden, maar gijlieden moet wederom geboren worden, feitelijk, om eeuwig leven te ontvangen. Dus dan nog geldt, iemand komt tot geloof en die ontvangt de Heilige Geest. Dat blijft zo tot de jongste dag aan toe. Begrijp u? Waarom? Omdat het gewoon in beginsel om dezelfde tijd gaat, namelijk de nieuwtestamentische tijd. U weet, Bijbelse geschiedenis wordt onderverdeeld in twee perioden. Daar begint het mee. Wordt door iedereen erkend. Waarschijnlijk omdat onze Bijbel ook verdeeld is in twee delen. Dus dat is, kom je moeilijk omheen. Maar in ieder geval, dat klopt ook inderdaad. Je hebt het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Je hebt de tijd voor Christus. Jaren voor Christus stellen we zelfs. En de jaren daarna eventueel. Kortom, je hebt de eerste tijd en de laatste tijd. De eerste tijd heet de tijden der onwetendheid. Handelingen 17. En de laatste tijd heet gewoon de laatste tijd. En als het specifiek over onze dagen gaat, heet het deze laatste tijden of deze laatste dagen. Hebreeën 1. Vers 1, 1 Petrus 1 vind je de uitdrukking ook enzovoort. En daarna pas vindt er nog een onderverdeling plaats. Nieuwtestamentische tijd is begonnen bij de opstanding van Christus en duurt tot de jongste dag aan toe. Till kingdom comes, zeggen de Amerikanen dan. Ik weet niet of dat helemaal correct is, maar goed. Maar het duurt tot de jongste dag aan toe. Bij nader inzien wordt het onderverdeeld in twee verschillende perioden. De ene waarin dat koninkrijk van Christus nog verborgen is. Dat is onze tijd, en daarna de periode waarin het koninkrijk van Christus geopenbaard is. En dat wordt tamelijk incorrect dikwijls aangeduid als het duizendjarig rijk. Dat is niet de goede term, maar gemakshalve gebruik ik hem maar even. Ik kan natuurlijk nooit, want het koninkrijk van Christus duurt niet 1000 jaar. Dat weet iedereen die de uitdrukking gebruikt, maar niettemin wordt het ze kwalijk genomen. Men heeft een kwalijk dat ze die term dan gebruiken. Nou ja, goed, dat is ook zo. Maar vooruit. Maar een tijd van een verborgen koninkrijk nog in onze dagen en daarna het geopenbaarde koninkrijk van Christus, beginnend in zijn wederkomst en dan inderdaad tot aan de jongste dag aan toe. Maar het is beide, die beide perioden zijn nieuwtestamentische tijd. En als we iets verder studeren, dat willen er niet veel, maar als we iets verder studeren in de Bijbel, blijkt dat je het in drieën kunt verdelen. Namelijk, je hebt natuurlijk een tijd, de overgangsperiode is eigenlijk tussen onze dagen van een verborgen koninkrijk en dan durend tot aan het moment dat het koninkrijk van Christus geheel geopenbaard is. Dat is maar een korte periode verhoudingsgewijs, 40 jaar als u mij vraagt. Maar zo kom je dan aan drie perioden. Maar niettemin, samen is het gewoon de laatste dagen. Ter onderscheiding van de eerste dagen, de eerste 4000 jaar van Adam tot Christus. Moeilijker is dat niet. En wat Joël beschrijft, is nieuwtestamentische tijd. Waarin hij zijn geest geeft. Op alle vlees was de bedoeling. En het begint ergens. En het zal ook een keer voltooid zijn. Nou goed, en daarna verder, dan staat er, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Dan weet ik wel, sommigen roepen, ja, dat gaat ook over de wederkomst van Christus. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn, maar in de dagen van Petrus waren er zonen en dochters die profiteerden. Als het niet zo was, hadden we die nieuwtestamentische Bijbelboeken niet, want die moeten per definitie door profeten geschreven zijn. En dus kennen wij nieuwtestamentische profeten. Toch? En ze worden soms bij name genoemd. Alle apostelen worden geacht profeten te zijn. Vandaar de uitdrukking apostelen en profeten. Zijn niet twee categorieën, dus één categorie. Een profeet is nog niet een apostel, maar een apostel is in elk geval een profeet. Anders zou je alleen maar een evangelist of een herder of leraar zijn. Maar zo werkt dat. Hè? En in de laatste verse van Romeinen wordt gesproken over profetische schriften. En profetische geschriften zijn dus door profeten geschreven, maar het zijn gewoon de boeken van het Nieuwe Testament, waarin de verborgenheid verder geopenbaard wordt, want dat staat er daarbij, in de laatste versen van Romeinen. Romeinen 16 dus. Heb je dan dat zo? Hè? Natuurlijk. Bovendien, als nieuwtestamentische waarheid, althans gemeentelijke waarheid, bedekt was in oudtestamentische tijd, dan zijn er profeten nodig om bij het aanbreken van de nieuwtestamentische tijd die verborgenheden te openbaren, dan wel te vervullen. En dat is precies de term die door de apostel Paulus gebruikt wordt. En zelfs door de Heer Jezus. Hebben we dat nog? Dus inderdaad, profeten, zonen en dochters. En sommige van die figuren kom je dan naast de apostel ook tegen in handelingen. En sommige hebben dan namen en andere zelfs niet. Nee, ik ben vorige keer heb ik dat ook gezegd. Ik zeg het er nu ook maar bij, er is niet een directe aanleiding toe, maar ik zeg het er toch maar bij. Het hele idee is overigens wel dat wat de Bijbel betreft, wij een complete Bijbel hebben, dat staat er ook. En er staat ook bij dat wie er nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. Zodat de weg voor een profeet alsnog, nu nog, is afgesneden. Ik heb vorige keer gezegd, stel er komt iemand die zich uitgeeft voor profeet. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of hij houdt zich aan het boek, maar dan is hij geen profeet. Niet per definitie. Hij houdt zich aan de Bijbel, bedoel ik. Of hij gaat buiten het boek en dan wordt er over hem een vloek uitgesproken. Dus je hebt weinig kans. En toen heb ik gezegd, nog, nou ja, en voor dat doel heeft men de definitie van het begrip profeet en profetie verruimd. Omdat men in onze dagen iemand alsnog profeet zou kunnen noemen. Maar dat is niet eerlijk. Ja, ik probeer het heel terughoudend te zeggen, maar ik ben toch ingehuurd om te zeggen wat ik ervan vind, niet. Nou, laat maar zitten. Maar zo zit het in elkaar. Het is ook een heel simpele zaak, afgezien van dat er twee hoofdstukken in de Bijbel zijn die uitdrukkelijk uiteenzetten dat de profetie gestopt is al in de dagen van de apostelen. 1 Korinthe 13 en 14. Maar goed, en er wordt ook uitgelegd waarom dat is. Het eigenaardige is namelijk dat als God niks meer te zeggen heeft, omdat hij alles al gezegd heeft, blijft hij zich niet herhalen. Zeker niet in onze tegenwoordige bedeling, waarin hij zich per definitie weer verbergt, want onze bedeling kenmerkt zich doordat de Heer zich verbergt. En het zenden van profeten zou daar eigenlijk mee in strijd zijn. Niettemin worden in de eerste generatie van het christendom profeten gezonden, logischerwijze, maar daarna houdt het ook weer op. Nee, dat is niks moeilijks aan, zuster. Je vindt in het Oude Testament vind je daar een voorbeeld van. In de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, toen zond de Heer 3 profeten en toen hield het op, bleef het 400 jaar stil. En het eerste wat daarna weer door profeten geschreven werd, was na de opstanding van Christus. Toen brak de Nieuw-Testamentische tijd aan, vandaar dat we met een gat zitten in de Bijbelse geschiedenis van 400 jaar. Hebben we die? Haggai, Zacharia, Malachi, 3 profeten, de post-exilische profeten, onthouden, dat staat geleerd. Ik weet niet eens hoe je het schrijft, nee. De post-exilische profeten, de profeten van na de ballingschap, waren er maar 3, het zijn nog korte ook, en dan houdt het op, God zwijgt. En daarna komen de Nieuw-Testamentische, beginnend althans wat onze Bijbel betreft met Matthäus. En Johannes de Doper, die niks geschreven heeft, die althans niet geïnspireerd en wel aan ons overgeleverd, wordt beschouwd als de laatste grote en de grootste Oud-Testamentische profeet. En daarna verschijnt de Heer Jezus, die wordt geacht de Nieuw-Testamentische profeet te zijn. Hebben die nog? Maar het was dus na de terugkeer uit ballingschap even profeten, daarna hield het op. En een nog mooier voorbeeld, het schiet me nog net op tijd te binnen, toen Mozes in de tijd die raad van oudsten aanstelde, die ik inderdaad beschouw als een type van de gemeente, wij zijn eerstelingen uit Israël, of voor Israël, boven Israël mag je ook zeggen, je kiest maar een voorzetsel, maar toen Mozes die raad van oudsten aanstelde, compleet van 70 man, dan staat er van hen dat zij, toen ze aangesteld werden, profeteren zij. En er staat er heel laconiek achter. Doch daarna niet meer. Hebben we nog? Waarom gebeurde het? En waarom hield het op? Je hebt 2 vragen. Waarom profeteren zij en daarna, waarom profeteren zij niet? Het antwoord is, het had in beide gevallen geen enkel praktisch nut. In beide gevallen is het profetisch. In zichzelf, de gebeurtenis is profetisch, het is typologie. Het is een uitbeelding van het aanbreken van onze bedeling, waarin God zich een volk van eerstelingen, oudsten dus, verzamelt voor zijn naam, die deel zouden hebben in zijn heerlijkheid of heerschappij, of hoe dat maar heet. En in de eerste tijd van die periode, van die functie, wordt er geprofeteerd en daarna niet meer. En moeilijker is dat niet. En voor dat doel waren ze trouwens uitgegaan tot Mozes. Nou goed, daar ga ik verder niet op in, maar het gaat maar om het idee. Profeten dus, werd geprofeteerd. Inclusief uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouderen zullen dromen. Als u het mij vraagt, dan voor zover ik verstand heb van stijl en stijlfiguren, kan je net zo goed andersom lezen. Uw jongelingen zullen dromen en uw ouderen zullen gezichten zien. Het wil gewoon zeggen dat in alle lagen, op alle niveaus, inderdaad de Heer mensen zou gebruiken om te profeteren, dan wel om ze wat te laten zien. In een droom overigens. Dat is een leuke, die vertel ik voor de vaste klanten. Kan je dat zeggen hier? Mag ik dat zeggen? Vaste klanten? Nee. Voor de vaste klanten dan. Zodra in het Oude Testament, want ik ga dat niet demonstreren namelijk, hè. Kost me te veel tijd, dan moet je, check het zelf maar. Zodra in het Oude Testament profetie komt in de vorm van een droom, gaat het onder andere, in ieder geval onder andere, over onze tegenwoordige bedeling. Zo van, men ziet de dingen heel reëel, beleeft de dingen heel reëel, het is een droom, hè? Maar niemand anders ziet ze. Het blijft verborgen voor de buitenwereld. Gebeurt niet in het openbaar. Veel andere profetie gebeurt in het openbaar. De profeten spreken of doen rare dingen, voeren een act op omdat de Heer zei, ga eens 390 dagen op je linkerzij liggen, of was het zijn rechterzij. En toen, wie was het, Jeremia? Nee, Ezechiël. En toen hij er eindelijk mee klaar was, toen zei hij, dus morgen, dan ga je nou nog maar 40 dagen op je andere zij liggen. Dat is toch een act, of niet? He? En dan moest hij bovendien eerst nog een maquette bouwen van Jeruzalem, met de tinnen soldaatjes eromheen, of wat het maar was, een beleg op Jeruzalem. Ik stel me dat zo voor. En dan moest hij naast gaan liggen. Dat is zichtbaar, dat was de bedoeling. En men zou moeten vragen, waarom doe je dat? Maar als het komt in de vorm van een droom, heb ik nagevraagd vooral aan Jozef en aan Jozef. Als het komt in de vorm van een droom, dan gaat het over Gods werk in onze tegenwoordige bedeling. Weliswaar reëel, maar niet te zien voor de wereld. En hier wordt gezegd, uw jongelingen of uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En meer specifiek, uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouders zullen dromen. Het gaat over onze bedeling der verborgenheid, dat is wat het is. En als het een Jozef is, gaat het sowieso over onze dagen. Dat weet u, hè? Want Jozef, die droomt altijd. Welke Jozef? Ja, dat doet het toch niet toe? Wie het maar was, hè? Al die Jozefen, denk ik altijd. Hè? Ze droomden, omdat het gaat over het werk van de Heer in onze bedeling, waarin het eerstgeboorterecht van Jozef inderdaad in het geding is. Hè? Het eerstgeboorterecht zoals dat met de 10 stammen meeging, maar daar ga ik het nou vandaag niet verder over hebben. Maar zo steekt het in elkaar. En dus profetie, dan wel dromen. Zoals ook Paulus droomde bij gelegenheid. Waarin de Heer hem de weg wees. Men leest Handelingen en later in zijn brieven komt hij erop terug. Nou goed, vers 18. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest, of gewoon mijn geest, uitstorten en zij zullen profiteren. Het idee is dat het woordje en natuurlijk ook gewoon de betekenis heeft van namelijk, zoals zo dikwijls, voor zover men de Heer zou dienen, man of vrouw doet er niet toe, dienstknechten zowel als dienstmaagden, voor zover men de Heer zou dienen, zou de Heer hen ook gebruiken, is de gedachte. En waar hier collectief gesproken wordt over de gemeente, zegt de Heer wel, ik zal mijn geest hen geven en ze zullen inderdaad profiteren, ik zal hen mijn woord geven. En ze zullen het ook weer doorgeven. En zo gaat het tot onze dagen door. Alleen niet meer rechtstreeks via profetie. Want u weet, noem ik weer een ander argument. U weet wat de profeten deden, apostelen en profeten. Wat deden ze eigenlijk? Maar dat kunt u zo niet beantwoorden. Van hen wordt gezegd dat zij het fundament gelegd hebben. Het fundament zoals het gelegd is door de apostelen en profeten. Wat nogmaals maar één categorie is dus. Eigenlijk. En als het fundament eenmaal gelegd is, schrijft de apostel Paulus, dan kan je, er is niet meer een ander fundament te leggen. Het enige wat je dan nog kunt doen, is erop bouwen. Dus de gemeente wordt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Waar staat het ook alweer? Is het Efeze 2? Of was het 1 Korinthe 3? Ik weet ze gewoon niet meer. Maar gebouwd op het, beide schriftgedeelten gaan daar namelijk over, het bouwen van een huis op het fundament. Namelijk de gemeente. En aangezien het fundament allang gelegd is, want dat staat er ook, zijn dus profeten even, of apostelen voor zover die er zouden zijn, zijn ze werkloos. Met andere woorden, God geeft ze niet. Wat wij hebben is het alternatief voor die beide, dus evangelisten en herders en leraars. Het zijn twee categorieën, evangelisten en herders en leraars. Die weliswaar het woord Gods prediken. De ene categorie doet dat naar buiten en de andere doet het naar binnen, om zo te zeggen. Maar niet alleen gewoon op basis van het woord dat we via de profeten hebben ontvangen. Maar iemand die het woord van de profeten bespreekt of uitlegt of bestudeert, is daarmee geen profeet. Uiteraard. Nou goed, profeten zijn het daar waar het woord nog niet is, opdat het er zou komen. En daar waar het er is, is geen profeet nodig. Nou goed, maar dat werk is inderdaad in onze dagen van toepassing. De vraag eventueel zou nog kunnen zijn of in de toekomst, na de opname van de gemeente, in die andere laatste dagen, in de openbaring van het Koninkrijk van Christus, of er dan wellicht misschien dan weer profeten zijn, mannelijk of vrouwelijk, of lui die dromen en gezichten zien. Dan moet ik u zeggen, ik denk in het algemeen niet, want waarom ook? Het argument blijft waar het de Bijbel compleet is en al wat men weten moet voor die dagen staat in de Bijbel. Toch? God heeft er niks aan toe te voegen. Dit was het dan. Dus om die reden niet. Al moet ik erbij zeggen dat wij natuurlijk wel verwachten dat twee profeten zullen optreden onder Israël. Twee. Maar ja, die zijn nou eenmaal al profeet. Zij waren dat al. En ze zijn het niet specifiek omdat ze in de toekomst alsnog een profetische functie vervullen. Maar ze zijn profeten en ze zullen een functie vervullen in de toekomst. U weet wel, die twee getuigen. En uit Zacharie 4 dan wel Openbaring 11. Maar voor de rest kom ik ze ook niet tegen. Net zo min. Met andere woorden, ik denk dat deze versen tot en met vers 18 gewoon spreken over de dagen die hierna in handelingen zouden volgen. De eerste generatie in elk geval binnen onze bedeling. En daarna lees ik verder in vers 19. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. De vraag moet natuurlijk ook zijn of dat vervuld is en het antwoord is uiteraard nee. Want hoewel er af en toe wel eens wat vreemde dingen te zien zijn, zowel aan de hemel als op aarde, zoals zou zijn het noorderlicht of weet ik veel wat, ik noem maar wat geks. Natuurlijk zijn er vreemde natuurverschijnselen bij gelegenheid te zien. Maar wat hier beschreven wordt, dat is in elk geval de verduistering van zon, maan en sterren, die ook elders in Joël, niet alleen hoofdstuk 2, maar ook in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 1 trouwens al, benader inzien, beschreven wordt. Dat is namelijk de gebeurtenis die fungeert als synchronisatiepunt in het profetisch woord. De verduistering van zon en maan boven Jeruzalem wel te verstaan. Wordt genoemd in verband met het einde van de 70ste week. Dan plaatsvindende verwoesting van Jeruzalem, inclusief de aardbeving ter plekke. En als gevolg daarvan een verduisterde hemel. Het is letterlijk zo, het is tegelijkertijd symbolisch voor het aanbreken van die wolkige dag, die duistere dag des Heren. Of hoe je maar genoemd wordt, want er worden nog wat meer bijvoorbeeld naamwoorden bij genoemd voor de gelegenheid. En dat is nog niet gebeurd, dat wacht inderdaad nog op de toekomst, want dat markeert het einde van de 70ste week van Daniël. Zie? Dus de onderbreking in de vervulling van deze profetie uit Joël 2 ligt, waar hier geciteerd is in Handelingen 2, tussen vers 18 en 19. Maar het wordt als iets doorgaans beschouwd. Nee, ook wij aanhangers van een bedeling leren hebben daar vaak moeite mee. We denken, bedeling zus, bedeling zo. En zo zit het nou helemaal niet. Het gaat om een voortgaande ontwikkeling of afwikkeling, zo je wil, van het plan Gods. En de dingen staan niet los van elkaar. Dus die eerstelingen verzameld zijn en weggenomen worden, krijgen we daar nou van doen met de positie van Israël op aarde. En dus gaat het daarna over de bekering van het Joodse volk enzovoort. Zo successievelijk. En zo wordt dus, ook dit profetisch woord uit Joël, en niet alleen uit Joël, zo vervuld. En je kunt in veel gedeelten in het Oude Testament kun je gewoon aanwijzen, kijk, dit is de opstanding van Christus, dit gaat over onze bedeling en van hier gaat het over de toekomst. Wij waren terechtgekomen bij vers 20. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer en dus voor dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Dat zijn weer wat andere bijvoeglijke naamwoorden bij dag des Heren. Meestal is het de vreselijke dag des Heren. En hier heet het de grote en doorluchtige dag des Heren. De term dag des Heren is een specifieke aanduiding van een bepaalde periode uit de geschiedenis, uit de heilsgeschiedenis. Namelijk, het is de periode die begint bij de komst van Christus op de Olijfberg. Namelijk, wanneer zon, maan en sterren verduisterd worden. Ik was niet van plan om al die schriftplaatsen u voor te houden. Ik geloof zowel dat ik ze hier in een lijstje bij me heb. Die schriftplaatsen waar daarover gesproken wordt. Maar u zoekt ze maar eens op en anders kom ik er misschien de volgende keer wel op terug. Omdat het in verband met dit onderwerp niet van al te groot belang is. Die term verduistering van zon, maan en sterren, ik geloof alleen al in Joël vind je hem twee keer, in Jesaja meerdere keren, in andere profetieën trouwens ook. Daarna natuurlijk ook in Openbaring hoofdstuk 6, verduistering van zon, maan en sterren. Die gebeurtenis gaat gepaard met nog het een en ander, maar hij markeert het eind van de 70ste week van Daniël en daarmee het einde van de grote verdrukking over het Joodse volk, dan wel, ik moet eigenlijk zeggen, over de Joodse staat. Want die vindt plaats in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En of de tweede helft van die 70ste week nou eindigt, of de hele 70ste week eindigt, dat is uiteraard hetzelfde. Ik hoop dat u dat begrijpt. En die 70ste week van Daniël zou volgens Daniël 9, want daar vindt u die profetie, eindigen in, populair gezegd, de komst van de Messias. Vers 24 is het daar. Waar dat staat. Er staan andere termen, maar het impliceert de komst van de Messias. Dat is na de verdrukking van de 70, in de tweede helft van de 70ste week. U vindt trouwens een aardige vergelijking in deze schriftplaatsen. Ik neem eerst even Joël 2, zoek hem dus even op. Joël hoofdstuk 2, en dan neem ik de echte verkorte versie. Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël. Het gedeelte dat hier geciteerd werd in Handelingen 2 begint in Joël 2 vers 28 en loopt tot en met vers 31, dus dat is een lang citaat. En daar staat inderdaad: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dat wil zeggen, die wordt ook verduisterd. Niet ten volle, maar een verduistering hoeft niet noodzakelijk een complete verduistering te zijn. Voor de rest wijs ik erop, voor degene voor wie dat nodig is, dat een verduistering van de zon en de maan in astronomische zin niet kan. Begrijp ik me goed, ik geloof in wonderen, maar het wordt toch een beetje moeilijk om de maan tussen de aarde en de zon te zetten en de zon tussen de maan en de aarde. Tegelijkertijd, dat zei ik het goed of niet? Dat is niet goed. Leuk, dat vind ik leuk dat ik het niet goed zeg. Dat kan namelijk niet. Zonsverduistering vindt plaats bij nieuwe maan. En de maansverduistering vindt plaats bij volle maan. En er zit gemiddeld zo'n pak een beet een dag of 14 tussen. Dat kan dus niet gelijktijdig. Als beiden toch verduisterd worden, gaat het niet om een astronomisch, dat wil zeggen om een sterrenkundig verschijnsel. En dus is het logischerwijze een meteorologisch verschijnsel. Dat zei ik wel goed, hè? Ik weet ook hoe je het schrijft. Ja, een meteorologisch verschijnsel. Dat wil zeggen een verschijnsel in de dampkring. Waar het gewoon over gaat, is dat de lucht verduisterd wordt door wolken. En vermoedelijk niet maar van waterdamp. Ik bedoel, er zijn dagen genoeg die bij ons ook voorbij gaan, dat je zowel de zon als de maan niet ziet, hoewel het dan toch redelijk licht wordt soms. Ook niet altijd, mevrouw. Maar verduistering van de hemel. En dat kunnen de wolken zijn van, hoe heet dat, waterdamp. Maar het kunnen ook gewoon stofwolken zijn of iets dergelijks. En omdat wij er niet mee vertrouwd zijn, weten wij gewoon het niet dat een beetje aardbeving gepaard gaat met de verduistering van de hemel. Door stof. En als je dan weet dat de 70ste week eindigt met verwoesting van Jeruzalem, dat er ook oorlogsgeweld is op diezelfde dag en dat de boel in de brand staat, zoals Joël 2 beschrijft, maar dat is eerder in Joël 2. En bovendien dat er bij die gelegenheid een grote aardbeving zou zijn, waar de krachten des hemels, dan wel de krachten der aarde, want dat is hetzelfde, dat is weer een ander verhaal, maar dat is wel hetzelfde, dat die er zal zijn, dat is ook duidelijk. Dus dat de hemel verduisterd wordt, is niks moeilijks aan. Gewoon ook letterlijk. Maar het betekent ook dat je niet kan uitrekenen, zo van, hoe zit het met die tabellen van zon- en maanverduistering, en wanneer valt Paas en Pinkster op één dag. En wanneer vallen zon- en maanverduistering op dezelfde datum, dan heb je de datum. Dat kan dus niet. Paas en Pinkster trouwens ook niet, hoewel wij die alle dagen vieren, overigens. Maar dat terzijde. Maar wat hier nou staat is, zon en maan worden verduisterd, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Een dag des Heren is de periode die dus begint na de verduistering van zon en maan in elk geval. Die heb je toch, hè? En bovendien is het de periode waarin de Heer oordeelt, want het woord dag heeft de betekenis van oordeel. Afgeleid van aan het licht brengen. En aan het licht brengen is door het licht bestraffen en daarmee oordelen. Vandaar dat het woord ook in het Nederlands de betekenis heeft van oordelen. En vandaar onze woorden dagen en dagvaarden. En de Rijksdag en dat soort dingen meer. Ik spreek over de uitvoering van het recht, rechtspraak. En de executie daarvan. Dus het oordeel des Heren. En dan staat er, en het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, want het zijn twee synoniemen, Sion en Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Het is wel aardig, want hier vind je twee van de drie of vier woorden die gebruikt worden voor het overblijfsel, in de zin van een gelovig overblijfsel bij elkaar. Eén vertaald met ontkoming, de ander vertaald met overgeblevenen. En daar gaat het dus om een overblijfsel uit Jeruzalem. En wat er overblijft uit Jeruzalem zijn diegenen die de naam des Heren aanroepen. Een heel specifieke gebeurtenis. Maar er staat, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Je vindt het trouwens ook vermeld in hoofdstuk 3, vers 15 en 16. Daar wordt trouwens ook de aardbeving genoemd. De zon en maan zijn zwart geworden, de sterren hebben naar glans ingetrokken, want de sterren worden ook verduisterd. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde zullen beven. En dan heb je dus die aardbeving. Maar stond ook al in hoofdstuk 2, vers 10, de aarde is beroerd voor de zelfs aangezicht, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Ik dacht dat het eerder nog een keer stond, maar die zie ik zo gauw niet, maar dit lijkt me wel even voldoende. Maar het markeert het begin van de dag des Heren in elk geval. En als u daar dan naast legt Matthäus 24... Matthäus 24, waar in elk geval vanaf vers 21 wordt gesproken over de grote verdrukking, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Dus als er zoiets bestaat als de grote verdrukking, dan vind je hem hier genoemd. De term komt ook hier vandaan overigens. Die zou zijn in de tweede helft, de tweede 3,5 jaar. Van de zogeheten 70ste week van Daniël. Maar daarover staat dan vervolgens in vers 29. Terstond na de verdrukking van die dagen. Hebben jullie? Terstond na de verdrukking. Dat wil zeggen dus ook terstond na de 70ste week van Daniël. Als je schrift met schrift vergelijkt. Zoals het hoort. Terstond na de verdrukking van die dagen. En nu ik het er toch over heb, voeg ik er nog maar wat aan toe. Die dagen, welke dagen? En het antwoord is, die van die 1260 dagen, die van die 3,5 jaar uit de tweede helft van de 70ste week van Daniël, maar men zou vooral niet denken dat als die periode voorbij is, dat dan de grote verdrukking voorbij is, want dat is niet waar. De verdrukking is dan voorbij, de grote verdrukking is dan voorbij voor de Joodse staat en voor Jeruzalem. Daar is een goede reden voor. Ze bestaan niet meer. Hebben die ook? Dan is het afgelopen. Met de Joodse staat en met Jeruzalem. Maar dan houdt de verdrukking dus voor uw volk en uw heilige stad. Die termen komen uit die profetie over de 70 weken. Daniël 9. Dat wil zeggen, is de grote verdrukking over uw volk en uw heilige stad voltooid, want uw volk is weg en de heilige stad is ook weg. En dan komt de Messias. Als men zegt, zie, wij zijn verdord, onze hoop is afgesneden. Dat is Ezechiël 36. Dan komt de Messias en dan zal hij hen verzamelen. Zal hij hen verzamelen. Niet het Sionisme of iemand anders, maar hij. En daarom gaat alles er eerst uit. Dat is het verhaal. En dus heet het in vers 22 over die verdrukking, die dagen zullen verkort worden ten behoeve van de uitverkorenen. Maar de verdrukking zelf duurt voor de anderen dan die uitverkorenen, voor die anderen dan dat gelovig overblijfsel, inderdaad veel langer. En zou bovendien komen ook over de overige volkeren. En daar lees je in Daniël 9 helemaal niks over, want dan gaat het specifiek over uw volk en uw stad. En dan houdt het dus na 3,5 jaar verdrukking op. Maar als het zou gaan over de overige volkeren, en dat is het geval in Openbaring, dan gaat het over de overige volkeren. Dus er is geen beperking tot 3,5 jaar, maar duurt het nog heel wat langer. Tientallen jaren zelfs, maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar wat ik lezen wilde was vers 29. Terstond na de verdrukking van die verkorte dagen dus, die 3,5 jaar, zal de zon verduisterd worden en de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Het woord vallen kennen wij niet goed meer, maar het wil gewoon zeggen dat ze in die hoge positie niet meer zijn. En als je onder versterren verstaat wat de Bijbel eronder verstaat, lichten aan het uitspansen, wil het gewoon zeggen die lichten zijn er niet meer. En in astronomie heb ik geen boodschap. Hè? Nou ja, andere keer dan, maar daar hebben we het nou niet over. Zij zijn er gewoon niet meer. De sterren trekken naar glans in, staat er daar in Joël 3. En hier staat, ze zullen van de hemel vallen, vooruit. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dat was ook Joël 3 trouwens. En wat gebeurt er dan? Volgens Joël 2 begint dan de dag des Heren. En volgens Matthäus 24, als dan zal in de hemel verschijnen de Heren. Nou ja, de Zoon des Mensen. Zie. En dan volgen weer wat citaten uit het Oude Testament om aan te geven dat die profetieën dan in vervulling gaan. Die van Zacharia 12, namelijk dat alle geslachten van het land, vertaald met der aarde, maar goed, dat alle geslachten van het land hem zullen zien, van Israël namelijk. En dat de geslachten Israël zullen terugverzameld worden. Nou, dat was op Deuteronomium 30, om maar eens wat te noemen, maar dat staat hier ook inderdaad, ze zullen verzameld worden en zo verder. Maar dat is in de periode die dan volgt, in de tijd dus van de dag des Heren. Waarbij de dag des Heren weliswaar inhoudt een oordeel over Israël, maar dat is het allereerste begin, want daarna houdt het een oordeel in over alle volken, waarvan er nogal wat genoemd worden trouwens ook in de profeten. Ik bedoel, aankondigingen van oordelen over volkeren die nog niet vervuld zijn, en die dan dus vervuld zullen worden. Heb u dat? Nou goed, dan ga ik weer terug naar handelingen. Oh nee, ik noem ze nou toch en ik ben misschien toch aan het schrijven. Dan laat ik dan ook maar voor, dus gratis. Leg ik er open. Daarom heb ik geen collectezak meegenomen, dat komt er van. Openbaring 6 leg ik er dus naast. Want daar lezen wij in vers 12 van Openbaring 6. En ik zag toen het zesde zegel geopend had. De eerste het is het lam. Die de zegelen opent van een boek. Dat is allemaal symboliek. Daar ga ik nou verder niet op in. Maar het wordt geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus het gaat om achtereenvolgende gebeurtenissen. Toen het zesde zegel geopend had. Ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en zo verder. Want waar het over gaat is dat, vers 17, is dat de grote dag zijn stoorns is gekomen. En dat is de dag des Heren, de dag des stoorns van God. Dat is een van de synoniemen daarvoor. Ook de dag der wraken onze Gods. Weer uit een ander schriftgedeelte. De grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? En met deze beschrijving ben je dus ook terecht aan het eind van de 70ste week van Daniël. Inclusief de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Die wordt er hier niet bij vermeld. Maar ja, dat weten we uit andere schriftgedeelten al. Dus dat hoeft niet noodzakelijk hier in Openbaring vermeld te worden. Het houdt automatisch in dat die voorgaande zegels die hier in Openbaring 6 geopend worden, dat die van doen hebben met gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Dat klopt ook, want in de praktijk kom je eerst terecht in vers 2, waar sprake is van een wit paard en een boog en een kroon. Enzovoort, als uitbeelding van de vrede, zoals die in de eerste helft van de 70ste week van Daniël zou zijn, de eerste 3,5 jaar, wanneer zij roepen vrede en geen gevaar. en dat die ruiter op het witte paard de voorstelling is van de vrede, blijkt in de eerste plaats uit het feit dat hij wel een boog heeft, maar geen pijl. Hij beschikt wel over kracht, maar het gaat niet over oorlog. En in de tweede plaats blijkt het uit wat er daarna volgt, want de volgende fase is die van vers 4, dat is onder nummer 2, tweede zegel. Een ander paard ging uit dat rood was en dien die erop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Dus wat stelt die eerste ruiter voor? De vrede. En deze, dit rode paard, stelt voor oorlog. En dat breekt uit in het midden van de 70ste week van Daniël. En omdat het om de 70ste week van Daniël gaat bovendien, hebben we van doen niet met de wereld of de volkeren in het algemeen, maar met de Joodse staat. Uw volk en uw heilige stad uit Daniël 9 vers 24. Ik kan gewoon niet missen. Daarna, voor de goede orde, het derde zegel in vers 5. Dan is er sprake van een zwart paard. Die had een weegschaal in zijn hand. Dus de uitbeelding van dat de dingen schaars zijn. En dus van de honger. Hongersnood die ontstaat. Dat gaat meestal met oorlog gepaard. Hoef ik niet uit te leggen, neem ik aan. Ten slotte ben ik ook een hongerwinterkindje. Zielig, hè? Nou, en daarna hebben we nog, staat erbij hoor in vers 6 dat het zo is. Een maatje tarwe voor een penning, wat schreeuwend duur schijnt geweest te zijn. Want toen hadden ze nog geen btw, dus, maar goed, laat maar. En dan vers 8, bij nummer 4. Er was een vaalpaard en die erop zat, zijn naam was de dood. En die volgde hem na. Dood volgde hem na, maar het is de uitbeelding van de dood. En later wordt het samengevat in vers 8, waar sprake is van het zwaard, de honger en de dood. Ziet u staan? Vers 8. Zwaard, de honger en de dood. Paard nummer 2, 3 en 4. Wellicht de zwarte dood, ja, want pestilentium heeft ermee te maken, want dat breekt dan ook gewoonlijk uit, hè? Allerlei besmettelijke ziekten. Hangt allemaal met elkaar samen, maar het is de beschrijving van de gebeurtenis in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daarna volgt nummer 5, maar dat is een blik achter de schermen. In de hemel, heeft van doen met de martelaren uit die tijd, daar ga ik niet op in. En daarna volgt nummer 6, dan ben je weer op aarde in vers 12. En daar is sprake van aardbeving, verduistering van zon, maan en sterren enzovoort. En dat markeert het einde van de 70ste week van Daniël. Zie je? Zodat, dit is eigenlijk de basis van de profetische chronologie. Die 70ste week van Daniël en de gebeurtenissen daarin en vooral het eindpunt daarvan. Maar zover is het nog niet, dus ik had het er eigenlijk helemaal niet over moeten hebben. Dus ik ga terug naar Handelingen 2, waar dus blijkt dat vers 19 en vers 20 in Handelingen 2 weliswaar rechtstreeks ontleend zijn aan Joël 2. Maar die zijn nog niet vervuld tot op heden. Dat komt alsnog. En de profetie loopt dus tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat kan ook niet missen, want het is net als in Daniël 9, de profetie over die 70 weken. De vraag is, hoe gaat het met Israël? Verder dan wel met de troon van David, want daar gaat het eigenlijk om. Uit Juda dus. En die geschiedenis loopt tot het einde van de 70ste week, want dan verschijnt de erfgenaam van de troon voor Jeruzalem. En neemt daar de macht over. Niet dat hij meteen zijn troon daar neerzet, letterlijk. Maar het leidt er wel toe dat het land gereinigd wordt en dat Jeruzalem herbouwd wordt. En kortom, vanaf dat moment neemt hij de leiding over dat volk op zich. En het leidt er uiteindelijk toe dat hij een koninkrijk vestigt dat zijn macht heeft over heel de wereld en over alle volken, inclusief de ondergang van Babel en het antichristelijke rijk. Want dat gaat natuurlijk ook allemaal in die dagen gebeuren. Heb je dat nog? Maar zover is het niet. Maar wat in onze dagen gebeurt, is wel degelijk wat Joël gesproken heeft. Nou goed. Laat ik u voor de aardigheid eens. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik het gedaan heb hier. Maar laat ik u voor de aardigheid en eens Jesaja 11 voorhouden. Daar kwam ik van kort geleden aan voorbij, dus die herinner ik me nu ineens. Daar vind je net zoiets, een beschrijving namelijk van de hele complete nieuwtestamentische geschiedenis tot aan de jongste dag aan toe. Dat wil zeggen, vanaf de opstanding van Christus, want daar begint het nieuwe verbond, niet bij zijn geboorte, hè. Dat is een opstanding, tot aan de jongste dag. Jesaja 11, Vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. Tegen dat het december is durf ik het niet meer te zeggen. Daar krijg ik altijd last mee elk jaar. Maar er staat, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. Waar gaat dat over? Niet over kerst, dat is het nou juist. Hè? En als u zegt, maar het heeft er wel mee te maken, zeg ik, ja, alles wat in de Bijbel staat heeft altijd met elkaar te doen. Natuurlijk. Hij moet eerst geboren worden om wedergeboren te worden. Hij moet geboren worden om te kunnen sterven, zegt Hebreeën 2. En hij moet sterven om uit de dood te kunnen opstaan. Logischerwijze. En inderdaad, zijn geboorte is in belangrijke mate een uitbeelding van zijn opstanding. Dat is zo, maar het is niet zijn opstanding. En de uitdrukking, een reisje komt voort uit de afgehouden tronk van Izzy, is makkelijk genoeg. De tronk van Izzy werd pas afgehouden toen de Heer Jezus stierf. Een gewelddadige dood. Tijdens zijn leven was hij gewoon de zoon van David. En er kwam een eind aan toen hij stierf. Toen was de tronk van Izzy afgehouden. Van het huis van David is dat dus. Izzy was de vader van David immers. En als er staat, er komt een reisje voort uit de afgehouden tronk van Izzy, is dat een wonder. De boom was afgehouden. Je denkt dat hij dood is. De boom is er voor alle praktische doeleinden niet meer. Al kun je er nog best over struikelen over zo'n tronk. En sommigen doen dat ook. Maar een reisje dat eruit voortkomt, is domweg een beeld van opstanding. Nieuw leven uit de dood, uiteraard. En het wordt herhaald. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Het is de opstanding van de Heer Jezus, de eerste paasdag, en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. De verheerlijking van Christus en daarmee de uitstorting van de Heilige Geest, net zo u wilt. En daarna, een moeilijke tekst. Namelijk, en hem zal de geest, op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heren. Als ik nou vraag hoeveel geesten zijn dat, zegt u 7, want dan telt u ze na. En dat is een goed antwoord. Daarna zeg ik, nee, het is maar één geest, maar vooruit. Die op 7 manieren wordt aangeduid. Eén keer gewoon, de geest des Heren, en daarna 3 maal een dubbele aanduiding. Hè? Het zijn allemaal synoniemen trouwens, want wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vrezen des Heren, als u mij vraagt, zijn allemaal synonieme begrippen. Het staat allemaal op hetzelfde. Maar goed, maar waarom staat dat hier? Nou, in de eerste plaats, op hem rust de geest des Heren, omdat de Heer hem gezalfd heeft. Dat las de Heer zelf voor uit Jesaja, ooit een keer. Maar het is een uitspraak over zijn opstanding. Dat zegt Petrus. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen als eerste nu, toen hij uit de dood opstond. Dus het gaat nog steeds over de opstanding van Christus. Maar waarom zo uitgebreid spreken over die geest? Wel, simpel, toch, uiteindelijk. Omdat daarin beschreven wordt de tegenwoordige positie van Christus in relatie tot, laten we zeggen, de wereld. Geest staat in beginsel voor alle onzienlijke dingen. En heel specifiek staat het voor wijsheid, kennis, verstand, inzicht, wat het maar is. En dus is het ook synoniem met licht natuurlijk, hè? En met leven, maar goed. Maar in feite duidt dit vers, ik zeg niet het spreekt erover, ik zeg het duidt op onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer weliswaar wat doet, zelfs bouwt aan zijn koninkrijk, maar waarvan hij zegt, en dan citeer ik toch maar een andere schriftplaats, het Zacharië 4, waar hij zegt, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En wij weten dat als hij zijn koninkrijk op aarde zal openbaren aan Israël en de volkeren, gebeurt het wel degelijk door kracht en geweld. Dat hebben we net gelezen, hoeven we toch niks meer bij te vertellen. De krachten der hemelen en der aarde zullen bewogen worden, dus het is door kracht en geweld. Maar in Zacharië 4 gaat het net zo goed over onze tegenwoordige tijd. En daar staat het niet door kracht, noch door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. Het is trouwens ook hetzelfde als dat er ergens staat in Jesaja. Hij zal zijn stem op de straat niet verheffen en zo. Dat deed hij in zijn omwandeling op aarde wel. Maar het punt is dat hij het nu niet doet. Hij verbergt zich namelijk. Trekt zich terug. En zijn werk, het werk van Christus in onze dagen, is dus inderdaad een geestelijk werk. En het werk van de geest heeft alles van doen met wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vrezen des Heren. Want wat de Heer aan ons doet, is ons leiden in heel de waarheid. En de apostelen zeggen het nog sterker, die zeggen gewoon Christus is ons geworden, wijsheid van God. Of iets uitgebreider, in Christus zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En daarom worden wij gericht op Christus, opdat wij die dingen zouden leren kennen. Opdat wij hem zouden kennen, opdat we toenemen zouden in wijsheid en kennis enzovoort. En ik bedoel niet maar theoretische kennis, maar gewoon, we zouden hem leren kennen, ook in de praktijk van ons leven. Maar het is een geestelijke activiteit. Ik heb het nagevraagd aan de Korintiërs, die zeiden, we hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 3. We hebben de geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Nou goed, en daarom ontvingen we de geest der waarheid, omdat hij ons in alle waarheid zou leiden. Dat was Johannes 16. Om maar eens wat te noemen. Zie? Het gaat in vers 2 dus om wat de Heer doet sinds zijn opstanding. En het gaat dan ook verder met, en zijn rieken, maar ruiken, rieken, is een geestelijke activiteit. Men neemt dingen waar die niet gezien of getast kunnen worden. En daarna zeg ik altijd, wat men ruikt is gas, maar gas en geest zijn etymologisch identiek. Het is eigenlijk hetzelfde woord. In verschillend dialect, maar het is hetzelfde woord. Gas of geest. En dat is ruiken. Zijn rieken. Paulus zegt, wij zijn een goede reuk van Christus, was de bedoeling. Waarbij je ook duidt op geestelijke dingen. Dat was trouwens, wat was dat? 2 Korinthe. 2 nog. Maar zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, ook zal hij naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Beschrijft ook de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Want hij ziet wel wat en hij hoort wel wat, maar hij doet er niks aan. En dat is precies wat de meeste mensen hem kwalijk nemen en vele christenen ook nog. Als de Heer dan alles weet en alles ziet, waarom doet u er niks aan? Het antwoord is, omdat wij leven in de tijd waarin de Heer zich uit de wereld en van de wereld heeft losgemaakt, losgetrokken. Nou is andersom, de wereld trok zich los van hem en toen heeft hij laten schieten. Hij heeft de wereld losgelaten, zegt Romeinen 1, tot 3 keer achter elkaar. En dat lijkt me voorlopig wel weer even voldoende. En dus hij grijpt niet in, begrijp je me goed, dat oordeel komt wel degelijk. Ook naar wat zijn ogen zien en wat zijn oren horen, straks in de toekomst. Maar in onze dagen niet. Want de Heer is langmoedig enzovoorts. Hij heeft geen haast. Hij lacht alleen, zegt Psalm 2. Hij ziet het wel gebeuren, maar dat de volkeren tegen hem opstaan. Maar staat er die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hen bespotten en zeggen, ik heb mijn koning al lang aangesteld. Wat maken ze zich druk? Ik heb het al lang gedaan. Wacht maar, de tijd komt dat hij geopenbaard zal worden. En de Heer heeft alle tijd. Nou goed, daar gaat dus vers 2 en 3 over. Vers 4 trouwens ook nog, hij zal de armen met gerechtigheid richten, zalig zijn de armen. Zei de Heer al. Van geest. He? Ja, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen, want zalig zijn de zachtmoedigen. Beide termen, trouwens al die termen in de zaligsprekingen, in de bergreden, zijn synoniemen voor gelovigen. Die zijn arm van geest. Ik bedoel, ze spreken God niet tegen. Ze verzinnen geen argumenten om er onderuit te komen. Ze geloven gewoon. En men vindt ons dan dom. Dan zeg ik, nou, zo dom is het niet. Want mijn Bijbel zegt dat voor zover wij verstand hebben gekregen. Nee, dat staat er niet bij. Er staat, wij hebben het verstand gekregen opdat wij zouden, hè? Nou, opdat we de waarachtige zouden kennen, zegt Johannes. Aan het eind van zijn eerste brief, geloof ik. Niet tegenspreken, luisteren, dat is verstandig. En zo komt men tot wijsheid, want de vrezen des Heren is het begin der wijsheid, zegt Spreuken. Nou goed, dus hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen, in de zin van opvoeden, want dat is wat het woord bestraffen gewoonlijk betekent. En daarna staat er, en, vertaald met doch, dat kan ik ook niet helpen, maar er staat echt gewoon en. En hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Maar tot vandaag doet hij dat niet. Als hij het zou doen, had hij heel wat problemen minder misschien, maar niettemin, hij doet het niet. We lezen zelfs expliciet in het Nieuwe Testament nog, in Openbaring, maar ook in Thessalonicense, dat hij dit soort dingen met de adem zijns monds, kortom, met zijn machtswoord wat hij spreekt, dat hij inderdaad zal oordelen, maar pas in zijn wederkomst. In de Openbaring dus van Christus. Met andere woorden, tot halverwege vers 4 gaat het over onze bedeling sinds de opstanding van Christus uit vers 1. Halverwege vers 4 zijn we bij zijn wederkomst. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze, let op het enkelvoud, doden. Als u het mij vraagt, is het gewoon de antichrist, hè? Ja, de duivel, oké. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. Dat wil zeggen, is de basis van zijn handelen. In zijn oordeel, en dan, en de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen en het kalf van de jonge leeuw en het mesveter samen en een klein jongste zal drijven de koenen brinselen samen weiden.